gevangen. En hij zit op een plek waar niemand hem kan horen. En waar hij ook echt niet kan ontsnappen. Met zijn handen gebonden op de rug. En het enige wat hij kan doen is naar buiten kijken. En op een dag kijkt hij naar buiten. En hij heeft uitzicht op een kade met achter die kade water. En hij kijkt naar buiten en hij ziet iemand over de kade lopen. Het is 's avonds, het is donker, voor de rest is er niemand op straat. Hij ziet iemand over die kade lopen. En diegene die struikelt, glijdt uit en raakt de water. En, zo ziet hij, diegene kan blijkbaar niet zwemmen. Gaat die gevangene die drenkeling redden? Nee. En waarom niet? Hij zit vast. Wat heeft hij nodig om hem te kunnen redden? Bevrijding? Vrijheid. Hij heeft vrijheid nodig. Nou, een paar maanden later is die gevangene vrij. Heeft hij vrijheid gekregen. En hij loopt 's avonds laat over diezelfde kade. Het is donker, er is niemand te zien. Tenminste, dat dacht hij. Behalve één iemand. En diegene, ziet hij, struikelt, valt en raakt de water. En hij ziet, hij kan niet zwemmen. Gaat hij hem redden? Hij kan zwemmen. Hij kan zwemmen. Maar dan nog, ligt het. Hij gaat het niet doen. Hij zegt, hé, vrijheid. Dan mag je toch doen wat je wil. Wat is dat nou, hè? Vrijheid. Vrijheid is een belangrijk woord, blijkbaar. Paulus zegt in deze brief, een stukje weer even opzoeken. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Maar wat is nou, wat is vrijheid? Het is blijkbaar belangrijk, we zijn geroepen om vrij te zijn, maar wat is nou vrijheid? Nou, als je een peuter hebt en die ga je aankleden, dan pak je een setje kleren uit de kast. En dan zegt die peuter, die zegt, zelf doen. Dat is vrijheid. Als je het voor een puber doet en je pakt het setje kleren, dan zegt hij, nee, die andere, zelf kiezen. En met die twee woorden, zelf doen en zelf kiezen, zit je al heel dicht in de buurt van wat vrijheid nu eigenlijk is. Als je verder gaat zoeken, en ik heb nog wat verder gezocht op internet. Dit is waar vrijheid over gaat, over zelf kunnen doen en zelf kunnen kiezen. Maar de vraag is of echte vrijheid, dat je echt zelf kunt kiezen, of dat überhaupt wel bestaat. Forbes vertelde dat Nike geeft per jaar $3 miljard uit aan de productie van schoenen. En Nike is de grootste schoenenproducent ter wereld. $3 miljard geven ze uit aan de productie van schoenen. Ze geven $2 miljard uit aan marketing. Dus 3 miljard voor de productie, 2 miljard voor de marketing. Nou, het is van 2-1. Als jij naar de winkel gaat en je gaat schoenen kopen, dan word je beïnvloed door Nike. Dat gelooft Nike. Dat zij jou kunnen beïnvloeden. Maar als zij jou kunnen beïnvloeden, dan ben je dus niet vrij in je keuze. Nou zou het kunnen dat Nike ernaast zit en dat je echt vrij bent. Maar in dat geval zijn zij beïnvloed. Voor $2 miljard zijn zij beïnvloed. Dus of zij kunnen jou beïnvloeden voor $2 miljard, of zij zijn zelf beïnvloed. Voor $2 miljard door al hun concurrenten die vergelijkbare bedragen uitgeven. Ik denk dat het voorbeeld van Nike aangeeft dat wij niet vrij zijn. Mensen zijn niet echt vrij, ze worden gewoon beïnvloed. Maar als we het over hebben over vrijheid, dan hebben we het waarschijnlijk in ons tijd nog over iets anders. En dit is waar voor mij eigenlijk de aanleiding van deze preek ook vandaan komt. Ik dacht, ja, vrijheid, hoe zit dat nou inderdaad ook met die gevangenen? Nou, die kwam er later pas bij. We hebben twee woorden in onze maatschappij voor vrijheid. Het ene heet vrijheid en het andere heet vrijblijvendheid. En dat is wat je echt wil. Dat is wat mensen heel graag willen. We leven in een consumptiemaatschappij, in een maatschappij waar je moet eten en drinken, waar je dingen moet kopen. En dit is wat we graag willen, dat je de winkel inloopt en niet dat je de vrijheid hebt om te kopen, maar dat je vrijblijvend naar binnen kunt lopen en zelf kunt weten of je wel of niet kunt kopen. Wij willen graag heel vaak vrijblijvendheid. En daar is het waar het in onze maatschappij vaak om draait. Om de vrijblijvendheid om een relatie met een ander te beginnen en om elkaar te bevredigen. Jij geeft wat aan mij, ik geef wat aan jou. Vrijblijvendheid om elkaar te bevredigen. De vrijblijvendheid om wel of geen kinderen te nemen. De vrijblijvendheid om de ander los te mogen laten. De vrijblijvendheid om te mogen blijven wie je bent. En uiteindelijk om de vrijblijvendheid om te consumeren. Wij willen heel graag vrijblijvendheid. En je kan zo voorbeelden aangeven dat het eigenlijk ons niet gaat om vrijheid, maar om vrijblijvendheid. En je ziet het zelfs terug in de kerk. Of je komt of niet komt. Ja, dat is mijn zaak. Of ik 's ochtends kom of 's avonds kom. Of dat ik helemaal... Dat maak ik zelf wel uit. We willen heel graag onafhankelijk zijn. Vrijblijvend onze eigen keuzes maken. En niet dat andere mensen ons op aanspreken. En ik zeg dat niet alleen tegen jullie. Ik herken dat ook bij mezelf. Ik wil graag vrij zijn. Ik noem het dan vrij zijn. Maar eigenlijk heeft het heel veel te maken met vrijblijvendheid. En dat is het hoogste goed geworden voor veel mensen in onze maatschappij, toch? Dat je vrijblijvend kunt consumeren. Dat je daar niet op aan wordt gesproken, maar dat je zelf je keuzes maakt. En het is fijn als een ander daar geen last van heeft. Dat zeggen we er dan wel bij. Maar het gaat eigenlijk over vrijblijvendheid. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn, maar misbruikt die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Ik denk dat dat laatste, misbruikt je vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, alles te maken heeft met vrijblijvendheid. Maar wat is dan wel vrijheid? Als het vrijheid geen vrijblijvendheid is, wat is het dan wel? Want als vrijblijvend het hoogste zou zijn, ik herken God daar niet in. God is niet vrijblijvend. Als je de Bijbel gaat lezen, dan ontdek je dat zo'n God zou je toch niet willen. En God die zegt van, ik heb er vandaag niet zo'n zin in om te vergeven. Laat ik dat misschien morgen. Een vrijblijvende God, die herkennen we toch niet? Als je gaat opzoeken op het woord vrijheid in de Bijbel, dan zul je nergens tegenkomen dat God vrijheid heeft. Tenminste, ik heb het niet kunnen vinden. En dat vond ik al veel betekenend. Vrijheid, dat wil blijkbaar wel iets zeggen voor mensen, maar het heeft niet zoveel met God te maken. En God zit ook aan de andere kant van de streep. Hè? God is niet een consument. Het eerste wat de Bijbel vertelt over God is niet dat hij een consument is, maar een producent. Meer nog, God is een schepper. God zit aan de andere kant van de streep. God is een schepper. En wij, dat vertelt de Bijbel ook al bijna op bladzijde 1, wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Dus vrijblijvend consumeren, dat is volgens de Bijbel niet het doel van de mens. Mens zit veel meer aan de kant van de schepper, degene die geeft, dan aan die consumptiekant. Maar wat is vrijheid dan? Want Paulus zegt nog steeds, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Nou, als je gaat zoeken op vrijheid in de Bijbel, dan kom je tegen dat het bijna altijd te maken heeft met slavernij. Bevrijding, hè? Jan zei het al, die gevangene heeft bevrijding nodig. En zo werkt het ook in de Bijbel. Als je gaat zoeken op vrijheid, dan gaat het bijna altijd over de vrijheid van slavernij. Ik heb maar één tekstje op, ga ik jullie voorlezen. Maar wel een typerende. Uit Deuteronomium. Helemaal het begin van de Bijbel. Toen er nog slavernij was. En daar staat, wanneer iemand uit uw volk, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf of slavin aan u verkoopt. Blijkbaar kon dat in die tijd, dat mensen zich verkochten aan een ander, aan volksgenoten. Nou, dan moet deze u 6 jaar lang dienen. In het 7e jaar moet u hem of haar de vrijheid teruggeven. Dus je kon jezelf als slaaf verkopen, maar na 7 jaar kwam je altijd vrij. Slavernij was nooit voor altijd. Dan kreeg je de vrijheid terug. En wanneer u dan de betreffende persoon in vrijheid laat vertrekken, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem met gulle hand een deel geven van uw kudde, van uw graan en uw wijn, of van wat de Heer u ook maar heeft toebedeeld. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de Heer uw God u bevrijdde. Daarom geef ik u vandaag dit gebod. Nou, dat is dan een vorm van slavernij die we eigenlijk helemaal niet kennen in ons historisch geheugen. Maar het heeft dus te maken met bevrijding uit slavernij. Vrijheid uit de slavernij. En als je in Galaten gaat lezen, dan zou het zomaar kunnen dat Paulus bedoelt dat God ons bevrijdt van de slavernij van de vrijblijvendheid. Dat is eigenlijk waar we van bevrijd moeten worden. Sla ik weer terug naar Galaten. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. God wil ons bevrijden zodat we vrij zijn om de ander lief te hebben. Het hoogste goed is niet de vrijblijvendheid om te kunnen consumeren. Het hoogste goed is de vrijheid om de ander te kunnen lief te hebben. En als je die twee woorden tegenover elkaar gaat zetten, dan voel je het verschil. Het begint al hier, hè. Je kunt iemand niet aanspreken op zijn vrijblijvendheid. Hé, zegt de winkelier, ja, daar staat hij wel vrijblijvend rondkijken, maar ik wil nu toch dat hij wat gaat kopen. Nee, zeg je, nou, dat is vrijblijvend. Je kunt iemand wel aanspreken op zijn vrijheid. Die gevangene die vrijkomt en die ander niet redt en die kon zwemmen, die kun je aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Jij was vrij om die ander te redden. Je hebt je vrijheid niet gebruikt. En daar ben je verantwoordelijk voor. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid. Het gaat dus niet om de vrijblijvendheid om wel of niet te kopen. Maar het gaat erom dat je de vrijheid hebt om te geven. Het gaat om de vrijheid om geen gebruik te maken van je rechten. Het gaat niet om de vrijblijvendheid om elkaar te bevredigen. Maar om de vrijheid om elkaar liefde te geven. Het gaat niet om de vrijblijvendheid om wel of geen kinderen te nemen. En als je over dat woord nemen gaat nadenken, daar zit al bijna iets gewelddadigs in. Iets neem je, dan pak je het, hè. Het gaat niet om de vrijblijvendheid om wel of geen kinderen te nemen. Het gaat erom of we de vrijheid hebben om kinderen te krijgen. De vrijheid om de ander trouw te mogen blijven. Niet de vrijblijvendheid om te mogen blijven wie je bent, maar de vrijheid om vergeving te mogen ontvangen. Niet de vrijblijvendheid van de tolerantie. Nou, dat is goed wel dat jij bestaat. En als je niet bestaat, is het mij om het even. Maar om de vrijheid van de liefde. Om de vrijheid om liefde te mogen geven. Dat is het hoogste goed. Dan ga maar denken aan Jezus. En dan zie je dat Jezus vrij was om liefde te geven. Dat is waar het over gaat. En nu is het de vraag. Als dit is waar het over gaat, een vrijheid om lief te hebben, hoe krijgen we die vrijheid? En er zit een valstrik. Want als Jezus ons voorbeeld is, dan zeggen we, nou goed, dan gaan we dus leven zoals Jezus het wil. We gaan ons houden aan de regels van de bergrede of de 10 geboden. Dat is een valstrik waar je als kerk heel snel inloopt. Dan zeg je, van, nou dat is het dan. We gaan ons aan de regels houden. We gaan de ander lief hebben als onszelf. Dat gaan we dus doen. Maar wat er dan gebeurt, is dat je onafhankelijk blijft. Eerst was je onafhankelijk aan het consumeren en dan ben je jezelf onafhankelijk aan de regels aan het houden. En als het gaat over liefde geven, dan ontvang je Gods liefde niet, want je bent druk bezig om de regels te ontvangen. En het wordt zelfs nog subtieler. Paulus heeft in Galaten, we lezen even de eerste regel van het hoofdstuk, daar zegt Paulus, Jezus, Christus, heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Op het moment dat we ontdekken dat het goed is om in vrijheid te leven, om vrijheid liefde te geven, dan gaan we al heel snel ontdekken van, oh, en dan moet je dit en dit en dit moet je dus doen. En wat er dan gebeurt, is als we hebben ontdekt dat je dit en dit en dit moet doen, is dat we dat vooral gaan projecteren op andere mensen. Oh, weet je, het gaat om in vrijheid liefde hebben. Dus jullie, dat zou, of die mensen moeten in vrijheid, noem maar op. Je moet je natuurlijk niet te barsten drinken. Dat mag dus niet. Iemand die zich te barsten drinkt, dat is geen volgeling van Jezus. Iemand die zwart geld heeft, dat is dus geen volgeling van Jezus. En voor je het weet, gaat het heel subtiel, heb je als groepje volgelingen van Jezus een setje regels bij elkaar gezet en gezegd, als je aan deze regels voldoet, dan ben je een echte volgeling van Jezus. En als je aan die regels niet voldoet, dan niet. En dan komt er dus een juk op je te liggen, want daar moeten mensen dan aan voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan is het dus niet goed. En dan, als je dat dan een klein stukje doorzet, dan word je vanzelf een hele enge secte. Want het zijn altijd regels waar jij wel aan kan voldoen en die ander niet. En uiteindelijk ga jij bepalen wat de regels zijn en niet God. Want jij denkt, dit is wat echt heel belangrijk is. Zo werkt het niet. Hoewel, hoe kunnen we in vrijheid liefhebben? We moeten niet proberen onafhankelijk te blijven. Het is heel gek, maar als je echt vrij wil zijn, dan moet je je onafhankelijkheid opgeven. Vrijheid, dat is je vrijblijvendheid opgeven en toevertrouwen aan God. Niet een klein beetje, zeg van nou, God, u mag voor mij bepalen wat er op zondag gebeurt. Nee, Jezus zei, volg mij. Jezus zei, als je leven wil behouden, moet je je leven aan mij toevertrouwen. Niet voor 10%, niet voor 20%, maar voor helemaal. Je moet al je vrijblijvendheid opgeven en ja, hem toevertrouwen. Vrijheid, dat is je vrijblijvendheid opgeven en afhankelijk van God durven te zijn. En dat betekent persoonlijk voor ieder van ons dat we tegen Jezus zeggen, ik ga op u vertrouwen voor 100%. Helemaal, niet een klein beetje, maar ik vertrouw op u voor 100%. En dat je ook durft te zeggen, ik heb mijn vrijheid misbruikt. Ik heb mijn vrijheid gewoon misbruikt. Ik was een onafhankelijk consument toen ik dat vriendinnetje nam. Ik was gewoon een consument. Ik heb mijn vrijheid misbruikt. Want we weten dat God een God is die wil vergeven. Dat zijn de twee dingen die wij kunnen doen, persoonlijk. Onze vrijheid, vrijblijvendheid opgeven en toegeven dat we onze vrijheid hebben misbruikt. En dan beseffen dat de onvrijheid blijft. Want sommige mensen denken dat als je toevertrouwt aan Jezus, nou dan is de onvrijheid weg en dan ben je helemaal echt vrij. Maar dat is niet waar. Nike bewijst dat wij nog steeds, ook hier, als volgelingen van Jezus, niet vrij zijn. Want ook als u in de winkel staat, dan denkt u, ja, die Nike-schoenen zijn wel heel goed. Of je nou een volgeling van Jezus bent of niet. Het is heel goed om te beseffen dat die onvrijheid blijft. Petrus verloochende Jezus. Maar hij mocht terugkomen. David ging vreemd met zijn buurvrouw en vermoordde zijn buurman. Maar hij mocht terugkomen. Als wij een gemeenschap van mensen willen zijn die laat zien dat God echte vrijheid geeft en dat God verlangt van ons dat wij ook mensen worden die in vrijheid lief hebben, dan moeten we niet een gemeenschap worden die een bord op de muur heeft met de regeltjes. Kijk, wij zijn een gemeenschap die je kunt herkennen aan deze dingen. Nee, dan moeten we een gemeenschap worden die naar Jezus verwijst. Die zegt, je mag komen hoe je bent, maar je hebt de vrijheid om vergeving te ontvangen. Je hebt misschien wel vrijblijvend geconsumeerd, maar je hebt de vrijheid gekregen om lief te hebben. Een gemeenschap die naar Jezus verwijst. Niet naar zichzelf, maar altijd naar Jezus. Dat gaan we zo ook doen met het avondmaal. Amen.